terwijl je eigenlijk hier erbij zit. En dat zouden we allemaal willen. Bidden is ontvangen. Dit staat zo in de Bijbel dat ons eigenlijk heel eenvoudig in de oren klinkt. En wij willen allemaal heel graag eigenlijk wel ontvangen. En als je wel goed bedenkt dat er wel voorwaarden zijn voor het ontvangen. God heeft zijn voorwaarden genoemd in zijn woord, als we dat gaan lezen. Kijk, in Lucas 11, vers 9 en 10, daar vertelt Jezus daar iets over. Misschien kunnen we dat even opzoeken, wat Jezus over het gebed zegt. Lucas 11, vers 9 en 10. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en gij zult vinden. Klop en u zal open gedaan worden. Nou, wie wil dit niet? We willen dat allemaal. Dat is wat Jezus dus ook zei. En ik denk dat het belangrijk is dat wij dit heel erg zeggen. Maar dat was een van de eerste gebeden die Jezus leerde, die ik ook eigenlijk in mijn hart opsloeg, dat ik wist van, als ik zou zoeken, dan zou ik vinden. Bid ik, dan zal ik gegeven worden. En de Bijbel zegt daarbij ook, als je klopt, dan zal er voor je open gedaan worden. Want aan ieder, zegt Jezus, die bidt, ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En wie klopt, hem zal open gedaan worden. En dat zijn toch prachtige woorden als je ze zo tot je neemt. Jezus leert ons veel over gebed. En ook over de weg die we moeten gaan om eigenlijk te bewandelen met hem. Dat is een belangrijk iets dat wij nodig hebben in onze relatie met hem. Want bedenk dit, dat door gebed kunnen er hele grote verzamelbakken, zo heb ik ze genoemd, reservoirs van zegeningen tot onze beschikking zijn. Dus gebed is niet gewoon iets dat wij daar maar even erbij doen. Nee, gebed zorgt ervoor dat wij voorzien kunnen worden. Dus die dingen kunnen tot onze beschikking gaan behoren. En de meeste van ons die willen eigenlijk wel heel graag deze dingen hebben. We willen ook heel snel resultaat hebben. Voordat we zelfs gebeden hebben, willen we eigenlijk al resultaat hebben. Dat we misschien in ons hart gebeden hebben, dat we gedacht hebben van, als ik dat nou denk, de Heere weet dat, en dan kan hij mij eigenlijk daarin gaan voorzien. Maar, en toch is een gebed, wat hij eigenlijk aan ons geeft, dat iets is wat we moeten doen. We moeten bidden. We kunnen nooit verwachten dat we zonder gebed zullen gaan ontvangen. En vaak hebben we in zak en as gezeten, we zijn bezorgd geweest over situaties. Maar in die periode dat wij bezorgd geweest zijn over situaties, gebeurt het heel vaak dat wij eigenlijk niet eens de tijd nemen om te bidden. Maar we zijn zo bezig met ons heel druk maken om hetgeen er eigenlijk voor ons ligt. Om hetgeen wat wij op dat moment, waar we voor staan en voor ons op dat moment een heel groot probleem kan zijn. En daar waarschuwt de Bijbel ons ook voor, dat we moeten uitkijken, dat we dat dus ook zo niet gaan doen. In Jacobus 4, vers 2 tot en met 3, dan wordt ons daar toch eigenlijk voor gewaarschuwd. Misschien kunnen we daar naartoe gaan. Jacobus 4, vers 2 tot en met 3. Gods woord zegt daar, gij begeert, doch gij hebt niet. Gij begeert, doch gij hebt niet. Ik heb het hier in een andere vertaling, heb ik dat. Maar je mag gewoon daar blijven kijken, want dat is, komt precies op hetzelfde neer. Ik heb een andere vertaling hier die zegt, gij hebt niets, omdat gij niet bidt. Gij hebt niets, omdat gij verkeerd bidt. Dat is iets wat je kan leren, ook vanuit de Bijbel.
Als je allemaal zeg maar stil zeg maar wilt zijn, als je allemaal de tijd wil nemen om in gebed Gods aangezicht te zoeken, dan kan je zien dat de Heer ook in jouw situatie ook zal gaan voorzien. Ik ben de Heer dankbaar voor het feit dat hij in mijn situatie toch eigenlijk heel vaak ook heeft voorzien. Ik ben hem daarvoor dankbaar. Maar als we dat zo gelezen hebben, wat de Bijbel eigenlijk aan ons leert, is dat wij ook verkeerd kunnen bidden. Je kan bidden, je kan zeggen van ik ben gewoon iemand die bidt, maar het kan zijn, de mogelijkheid is aanwezig dat je verkeerd bidt. Het staat in de Bijbel. Gods woord zegt het, dat je verkeerd bidt. En dat is iets waarbij we eigenlijk Gods woord nodig hebben. En we hebben nodig ook uitleg daarover, onderwijs, zodat we niet verkeerd gaan bidden. Dus het is mogelijk om verkeerd te bidden. En de vraag is, hoe kan dat? Hoe kan je nou verkeerd bidden? Als je bidt, is toch het belangrijkste? Nee, er zijn toch een aantal dingen in Gods woord waar je rekening mee moet houden, dat je die dingen eigenlijk niet gaat doen. Om maar mee te beginnen, bij onszelf. Gebed mag geen verplichting zijn. Ja, maar er staat toch dat je moet bidden. Maar gebed mag voor jou, mag voor mij geen verplichting zijn. Zodat je denkt van, je bent opgestaan, je hebt alles al gedaan, het is inmiddels 12 uur geworden, dat je denkt, oh ja, ik moet nog gaan bidden. Als we die houding hebben, dan is dat sowieso al iets wat verkeerd is. Want dan doe je echt iets niet goed. En dat is niet wat de Heer met gebed ook bedoelt. In gebed, een ander iets is ook, in gebed moeten wij al de hindernissen opruimen. Dat is nodig. In gebed moeten wij alle hindernissen opruimen. Want een van de belangrijke factoren waardoor zeg maar, wij dit moeten doen, is dat wij leren te belijden aan de Heer. Belijden. Want als er hindernissen zijn, dan blokkeert dat ook ons gebed. Daarom is gebed allereerste, en dat is iets wat we moeten doen, dat gebed is een overgave. Gebed is een overgave en dat is iets dat ik heb moeten leren. Toen ik, voordat ik echt tot bekering kwam, kwam ik uit een heel ander geloofgezin, heel ander geloofsrichting. En toen was het een kruis maken en het enige gebed wat ik had, was van het Onze Vader of als ik ging eten, Heer, ik dank u wel voor deze spijzen en dranken. Amen. Dan zei ik amen luid en dan was ik dan, in ieder geval had ik gebeden. Maar ik ben gaan leren dat gebed een overgave moet zijn. Een overgave aan God. Overgave, dan moet je van bewust zijn dat het een overgave is van een herstelde relatie. Ik moest gaan ontdekken dat mijn relatie met God niet goed geweest was. In al de jaren dat ik geleefd had en ik al die tijd amen geroepen heb terwijl ik voor het eten bad, was mijn relatie met God niet goed. En gebed is eigenlijk niet mogelijk zonder een relatie. Ik hoop dat we dat vanmiddag kunnen begrijpen, dat we een relatie met God nodig hebben en dat het eigenlijk niet goed is als er geen relatie is. We moeten die relatie moeten we aan gaan werken. En ik zou willen zeggen van, wees niet bang om je daarom je wil volledig aan hem over te geven. Daar moet je niet bang voor zijn. En dat zijn dingen die daar kan je echt wel van leren. Wat je ook zou kunnen gaan doen, als je gaat bidden, en daar ben ik later eigenlijk achter gekomen, want ik denk dat ik toen misschien wel een jaar, 2 jaar bekeerd was, is dat je gebed ook voor jezelf, dat je de weg vrij maakt om te bidden. En dat ben ik later, heel, zeg maar, op heel veel manieren ben ik dat dus ook gaan doen. Dat ik de weg vrij ben gaan maken om de Heer te bidden, om zijn aangezicht te zoeken. Je kan een aantal liederen zoeken En ik zag een van de liederen die eigenlijk in me opkwam. Die vond ik altijd heel erg goed om te gaan zingen. Voordat ik eigenlijk begon met bidden is. Heer, ik kom tot u. Ken je dat lied? Ja toch? We zingen het elke week niet, maar we zingen het regelmatig in de kerk. Maar voordat je gaat bidden, zou dat een goed iets zijn om te gaan doen. Kijk wat die woorden daarvan zeggen. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart. Verander mij. Hé, hey, dat is wat anders dan kruistekens slaan en zeggen amen. Dat deed je. Nee, dat betekent dus dat ik de weg vrij maak voor de Heer. Want God zelf verlangt naar een relatie met ieder die vandaag hier is. En daarom kon je zingen van, Heer, ik kom tot u. En dat doe je dan als je dan in. Verander mij, Heer. Neem mijn hart en verander mij. Want als ik u ontmoet. Als ik u ontmoet in dat gebed wat ik met u zal hebben. Vind ik rust bij u. Dus het is mooi om die liederen te zingen, maar het is ook goed om ze te beleven en om ook ze eigenlijk na te leven. Dat is een belangrijk iets. Want Heer, ik heb ontdekt. We moeten dingen ontdekken als we zeg maar, gaan bidden, als we een relatie met de Heer hebben. Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel, die moeten wijken. En daarom kan ik niet bidden en voor mezelf zeggen van, nou, dit bid ik en die dingen, die bid ik niet. Want ja, die dingen zijn voor mij privé. Ja, je kan het wel doen, maar ik ben bang dat dat eigenlijk geen succesvol gebed zal zijn. Want voor de kracht van uw liefde doe ik dat, Heer. Dan wil ik al die dingen laten wijken. En dan kan je de Heer vragen, Heer, houd mij vast. Laat uw liefde stromen. Hey, dat maakt dat dat gebed heel anders wordt. Dat maakt dat dat gebed een gebed is tussen twee bekenden. Houd me vast. Laat uw liefde stromen. Houd mij heel dicht bij uw hart, Heren. Ik wil het hart van de Heren ervaren, voelen. Ik voel uw kracht. En ik stijg op als een arend. Want wat gebeurt er dan? Dan zweef ik op de wind. Gedragen door uw geest. We zingen dat zo mooi. En ik zing het ook. En dan ga ik helemaal los ervan, zeg maar, als ik dat zing. Maar als je eigenlijk, zeg maar, dan als je gaat zweven op de wind. Dan ben je eigenlijk, zonder dat je weet, ben je al los van al de problemen waar je nu op dit moment mee zit. Waar je, zeg maar, die je voor ogen hebt en die voor jou misschien een hindernis zijn of een grote struikelblok zijn. Want er is iets wat belangrijk is, dat God door zijn geest je draagt. En dat is wat dat lied ook zegt, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. We hebben God zijn liefde nodig. En dan kan je de Heer vragen, Heer, kom dichter bij mij, kom dichter bij mij. Dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen diep in mij. En Heer, leer mij. Hey, gebed is dat je ook gaat leren van de Heer. Heer, leer mij, o God, Heer. Leer mij uw wil te kennen. Ik heb nodig dat ik de wil van de Heer leer kennen. Zodat ik u steeds dienen kan. Elke dag weer opnieuw. Dat ik mezelf klaarmaak in dat gebed. En dat ik, Heere, dichter bij u mag komen. En elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. Oh, ik hou van dit soort liederen. En dan zing ik ze en dan beleid ik ze ook aan de Heere. En dat maakt dat mijn relatie met de Heere toch op een ander, eigenlijk een ander niveau komt. Op een ander, ja, een manier eigenlijk de Heere zijn aangezicht leer zoeken. Dat zijn belangrijke dingen. En wat belangrijk is, dat je als je dat doet, dan kan je de Heer opnieuw eigenlijk een nieuwe toewijding maken. Dat je zegt van, Heer, ik geef mezelf weer geheel aan u over. Dat wil ik doen, Heer. Want het is voor mij belangrijk, Heer, dat ik in een goede, gezonde relatie met u ben. Want Heere, u bent het, Heere, die elke dag weer voor me zorgt. U bent het, o Heere, die me elke dag weer draagt. Die me helpt, Heere. En dat zijn belangrijke dingen. En dat zijn dingen die je moet leren. Dat zijn dingen waarbij Hij je wil helpen. Dat zijn dingen waarvan de Heilige Geest je wil helpen. Zodat je op een andere manier gaat leren bidden. Iets anders wat ik heb ontdekt is ook. Let erop dat je gebed niet egoïstisch is. Kijk niet alleen eigenlijk maar naar het vragenlijstje van jou. Maar bid ook. Bid ook voor anderen. Bid, draag ook anderen aan de Heere op. Bid voor hun noden. Bid dat de Heere in hun situatie eigenlijk gaat ingrijpen. Dat zijn belangrijke dingen om te mogen doen, om te mogen leren als je Gods aangezicht zoekt, als je dichter bij de Heere komt. Ik zei al, we moeten leren om niet egoïstisch te zijn. Er is een tijd geweest dat onze relatie tussen mij en mijn vrouw niet helemaal vlekkeloos ging. En dat kwam omdat ik ook met een klachtenlijstje liep. En als ik de Heere bad, dan bad ik over degene die Hij aan mijn zijde geplaatst had. En dan kwam ik met mijn klachtenlijst en dan begon ik te vertellen aan de Heere de dingen die ik niet goed vond en de dingen die ik vond dat die veranderd zouden moeten gaan worden. En als het aan mij lag, heel gauw. En dan dacht ik op dat moment, als ik klaar ben met bidden, dan zal ik al een verandering in het gebed zien. En wat was het resultaat? Er veranderde helemaal niets. Helemaal niks. Ik weet niet wat zij bad, misschien bad ze tegenovergestelde, dat kan ook. Maar er veranderde niks. Totdat ik op een gegeven moment een openbaring kreeg. God geeft openbaringen. Wanneer je het echt helemaal doet, helemaal toegewijd en je denkt van zo doe ik het en zo gaat de Heer eigenlijk daarop antwoorden. Toen liet de Heer me toch eigenlijk wel iets zien. En toen kwam ik erachter dat ik zelf de keuze had gemaakt voor mijn relatie. Die keuze had ik zelf gemaakt. En toen ik dat begon te begrijpen, toen veranderde mijn gebed dat ik naar de Heer zijn aangezicht opzocht en dat ik aan hem zei, Heer, het is waar. Niet u hebt mij deze vrouw gegeven, maar ik heb haar zelf uitgekozen. Dat veranderde. En ik denk, hoe eerlijker je bent, hoe beter het gaat werken. En ik denk dat de Heer ons daarin wil helpen. Ik zeg, Heer, niet u, maar ik heb zelf die keuze gemaakt. Het is niet uw schuld als dingen niet goed gaan. Het is mijn eigen verantwoordelijkheid. En toen ben ik dat gebed gestopt, want ik begon al tranen in mijn ogen te krijgen. En wat ik ervan begon te merken, is dat er al heel gauw veranderingen begonnen, eigenlijk die begonnen zich eigenlijk voor te doen in heel die situatie. Maar ze begonnen eerst bij mij, dat mijn houding veranderde. En misschien denk ik, als we dat zo vanmiddag zo erover hebben, is dat iets wat we kunnen leren, eigenlijk in gebed. Dat je met alles wat er in je is, waar je mee loopt, zeg maar, waar je mee te doen hebt, dat je daar eigenlijk mee naar de Heere toe kan gaan. En dat je eigenlijk, dat de Heere het is die jou eigenlijk de waarheid wil bijbrengen. Want gebed is eigenlijk je keren tot God. En dat betekent ook dat je tegenover hem komt te staan. Dat moet je nooit onderschatten. Gebed is niet zomaar iets dat je doet, want anders zou de Heer niet eens daarop gaan reageren. Maar gebed is iets dat je jezelf terugtrekt en dat je tot hem keert. En je komt dan tegenover hem. En het antwoord in het gebed is in aanraking komen met het leven dat van God komt. En het leven van God te ontvangen. Dat is wat we zoeken. We bidden toch niet zomaar voor iets. Nee, we bidden omdat we het heel graag willen. En zo wil de Heer ons leiden. En dat wij, hoe Hij dat ook zal openbaren, wat er eigenlijk wel of niet goed is, dat is aan Hem. Dat is aan mijn relatie met Hem. Dat Hij dat ook zal gaan doen. En jouw relatie met Hem. Wat kan nog meer een hindernis in gebed zijn? Nou, velen zien zeg maar toch wel eigenlijk dat eigenlijk het zijn toch wel eigenlijk dingen waarvan we denken van dat is toch wel heel erg belangrijk voor mij dat wij zeggen van ja, wij zullen toch ontvangen als we bidden. Dat is wat de Bijbel toch, we hebben het toch gelezen in Gods woord, dat wij zullen ontvangen. Maar er staat natuurlijk veel meer dan dat je zal ontvangen. Zelfs in die verse die ik net gelezen heb, en daar gaan we weer naar kijken. En dan zie je wat eigenlijk opgetekend staat. En laten we teruggaan naar 1 Johannes 3. Vers 22 pakken we nu. 1 Johannes 3, vers 22. En dan staat er. Als ons hart ons niet veroordeelt, dan begin ik toch maar 21, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God. En ontvangen wij van Hem al wat wij bidden. Dat hebben we net gelezen, toch? Daar wij zijn geboden bewaren. We ontvangen, zegt de Bijbel, alles wat we bidden. Alles. Maar als we dat lezen en we gaan verder kijken, dan zie je dat daar ook gelijk de hindernissen komen die dan opgetekend staan voor ons. Want als wij zeggen van dat we alles zouden ontvangen, dan staat daar verder nog voor ons erbij opgetekend. Daar wij zijn geboden bewaren en doen wat gewillig is voor zijn aangezicht. God wil ons alles geven, maar Hij geeft ons wel erbij. Hij zegt, als je voor mijn troon komt, als je gaat bidden, dan zal je alles ontvangen. Maar je zal mijn geboden moeten respecteren. Je zal je moeten houden aan mijn geboden. Je zal je moeten willen doen wat mijn geboden zeggen. En dan zie je dat het belangrijk is om toch daarna te gaan lezen. God weet alles. Vers 20 zegt ook dat God alles weet. Even kijken. God is meerder dan ons, staat er geschreven. God is meerder dan ons hart. En kennis heeft van alle dingen. God weet alle dingen. Hij weet exact wat er in jou omgaat. Hij weet exact wat er ook in mij omgaat. En dat is misschien toch wel eigenlijk het eerste deel waar we mee te doen hebben. Dat God alle dingen weet. En we kunnen dus daarom ook in het gebed niet zeggen van dit bid ik niet. Deze dingen, daar kom ik niet bij de Heer voor. Nee, we zullen met alles. Ook de dingen die in ons leven niet goed zitten, zullen ook bij de Heer moeten komen. En dan dus zullen we het aan de Heer moeten voorleggen. En hem ook moeten bidden en vragen. Dat Hij ons daarmee helpt. Sommige mensen hebben de neiging om alle dingen weg te zetten. Ook in kastjes en dergelijke. En ook problemen die zeg maar in relaties zijn, dat ze die wegzetten. Maar God kijkt dwars door alles heen. Hij weet alles. God weet zelfs de diepste schuilhoeken van jouw hart en van mijn hart. Die zijn Hem allemaal bekend. De Bijbel zegt in, ik dacht 2 Kronieken 16, we gaan het niet opzoeken, dat God zegt, dat dan staat er geschreven dat God zijn hand naar de mens uitstrekt om hem te helpen in zijn nood. En dat wil de Heer. En dat is iets wat we ook moeten beseffen, dat de Heer dat wil. Dat Hij ons wil helpen in onze nood. Maar laat het ons bekend zijn dat Hij dat doet als ons hart Hem toegewijd is. En dat is de reden waarom sommige mensen niet ontvangen, terwijl ze bidden en zeggen van ja, maar ik heb gebeden, maar ik heb niet ontvangen. Maar je hart moet wel volledig toegewijd zijn aan de Heer. God weet alles, zoals we net gezien hebben. Als wij bidden, staan wij voor hem. En dat betekent dat hij zijn vinger op de plaats kan leggen van dat ding wat je niet in gebed wil brengen. We kunnen leren van deze dingen als wij Gods aangezicht zoeken. Dat hij zijn vinger op die plek kan leggen waar wij liever niet over spreken. En daarom vind ik het prachtig mooi zoals het opgetekend staat in Psalm 139. Daar gaan we wel even naartoe. Psalm 139. Ik ga hem hier vandaan lezen. Dat is voor mij makkelijker. Zijn we al in Psalm 139? Nee. Ja, oké. Psalm 139. Dan ga ik hier vandaan lezen. En dat is een psalm van David. En daarom is David iemand waarvan de Heere zegt, is een man naar mijn hart. En kijk wat David bidt. Heere, hij zegt, Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij doorgrondt en kent mij. En dat betekent dat de Heere totaal, helemaal op de hoogte is van alles wat er diep binnen in jou omgaat. De dingen die je liever zou willen wegstoppen. Hij doorgrondt jou. Hij kent ook de dingen waar je moeite mee hebt. Hij kent jou. Hij doorgrondt jou. Dan zegt hij verder van, gij kent mijn zitten en gij kent mijn opstaan. En dan komt er het volgende. Daar staat er geschreven, gij verstaat van verre mijn gedachten. Dus ook van de dingen waarvan je denkt van, daar ga ik niet over praten, weet God het. Hij weet alles. Alles weet hij. Ook de dingen. Mijn gedachten. De dingen die ik niet eens heb uitgesproken. Maar die gedachten die ik ergens over gehad heb. Dat ze misschien helemaal niet goed zijn. En wij weten het. Maar iemand anders weet het niet. Want we hebben ze niet uitgesproken. Maar God weet ze wel. Gij verstaat van verre mijn gedachten. En dan staat er in vers 3. Gij onderzoekt. Mijn gaan en mijn liggen. God onderzoekt alles wat ik doe, alles wat ik van plan ben, wat jij van plan bent. Hij onderzoekt het. Hij laat ons niet zomaar eigenlijk maar aanrommelen en gewoon maar doen en dan de volgende keer weer bidden. En dan zeg je van, is goed hoor, dan krijg je van mij wat je gebeden hebt. Nee, de Heer wil met jou een relatie, zoals ik net al heb aangegeven. En dan zal hij jou in die relatie, zal hij jou dingen openbaren. Zal hij jou laten zien, van dat is niet helemaal wat ik bedoel. En zoals ik dat eigenlijk zou willen in jouw leven. God weet alles van ons. Maar God, terwijl God alles weet, moeten wij de verborgenheden aan hem ook vertellen, aan hem zeggen. Wat we moeten doen, we moeten ze beleiden. De dingen waarvan we zelf weten, dat die niet goed zitten, die moeten we aan hem beleiden. En bij hem komen en zeggen van, Heer, dit zit, Heer, hier heb ik moeite mee, Heer, u weet het. Dit is, en misschien moet u zeggen, het is een zonde, ik weet niet. U weet de dingen die, zeg maar, heel moeilijk zijn. Maar die verborgenheden, die moet je naar de Heer toe. Dan moet je naar mee naartoe gaan. En we moeten ze beleiden. En hem vragen. Reinig mijn hart door uw kostbaar bloed. Dat zijn gebeden waarbij de Heer naar zit te luisteren. Want dan heeft de Heer alle tijd om te luisteren naar alles wat we bidden. Alles wat, Heer, in ons leven niet goed zit. Reinig mijn hart door uw kostbaar bloed. En dan wil hij dat doen. Dan wil hij uw hart echt reinigen. Weet je? En dan zie je dus dat als je... Psalm 139, als je zeg maar deze verse tot je neemt, dan zie je dus dan van, ja, als je trouw bent, dan zal deze psalm je leven bemoedigen. Dan zal het je helpen om de volgende keer, als je met problemen zit, dat je die dingen open en bloot bij de Heer legt. Als je probeert die dingen te verbergen, deze psalm doet je beseffen dat je kansloos bent. Want God weet alle dingen. Hij weet wat u doet. Hij kent jou, hij kent mij, hij kent je persoonlijk. Hij kent je grondig. Dus probeer maar niet hem voor de gek te houden. Laat me dat maar zo zeggen. Of hem om de tuin te leiden. Wees openlijk en eerlijk voor God. En blijf in zijn liefde. Want dat is wat hij van ons wil. Hij wil dat we blijven in die liefde die hij met ons wil hebben. En ja, we hebben nodig dat we vrijmoedigheid naar God toe hebben. Want God zegt, als ons hart ons niet veroordeelt, dan gaan we weer terug naar die Johannes, wat Johannes daar schrijft, dan zegt hij dan, als ons hart ons niet veroordeelt, dan kunnen wij met vrijmoedigheid tot God gaan. Dan zal het geen probleem meer zijn om de dingen die heel moeilijk in je leven liggen, om die eigenlijk aan de Heere voor te leggen. Want de Heere die rekent af met alles waar wij niet mee hebben afgerekend. Het is dus alleen maar vrijmoedigheid als ons hart ons niet veroordeelt. En door de Heilige Geest ons geweten. Als God ons gereinigd heeft door zijn bloed, dan is de veroordeling weggenomen. En daarom is het belangrijk dat je zegt, Heer, reinig mij met uw kostbaar bloed. Zodat hij alles wat niet in orde is, dat hij dat kan wegnemen. Maar als de Heilige Geest u veroordeelt, want dat staat er ook in dat stuk van wat Johannes daar schrijft, dat indien ons hart ons niet veroordeelt, maar als ons hart ons veroordeelt, dan zullen wij orde op zaken moeten stellen. Dan zullen wij daar met de Heere in overleg moeten gaan en bidden en vragen dat hij ons daaruit helpt. Dat hij ons dat van ons overneemt en dat hij ons de kracht geeft om er doorheen te gaan. Er is geen uitstel mogelijk. Als de Heere dat openbaart en dat jou laat zien, dan is dat tijd om naar de Heere toe te gaan en te zeggen, Heere, hier ben ik, Heere. Oh God, wat heb ik u nodig? Weet je, afgelopen woensdag hadden we het op de Bijbelstudie erover, dat terwijl Jezus de opdracht had gegeven aan die discipelen, dat ze moesten uitgaan en ze moesten gaan getuigen, overal moesten gaan vertellen wat zijn leven hier op aarde geweest is, wat hij voor de mens betekend heeft. En dan vertelde hij aan ze dan, dat dan eigenlijk ze bekleed zouden worden met kracht van omhoog. Dan is het zo dat er in die dagen na Pasen helemaal niks gebeurde. Jeruzalem en al die plaatsen, die wisten niks over Christus verder. Want niemand kwam naar buiten om te getuigen van Jezus. Maar er kwam opeens abrupt een einde daaraan. Want op de Pinksterdag, terwijl ze ook weer verscholen zaten in hun huis bij elkaar, kwam daar de uitstorting van de Heilige Geest. En de Bijbel zegt, er was een geweldige windvla en hij verdeelde zich als tongen van vuur en die ging op in ieders hoofd zitten. En ze begonnen allemaal in vreemde talen te spreken. Ze begonnen allemaal de Heere te loven en te prijzen. En anderen die van een hele andere plaats vandaan kwamen, begonnen het evangelie te horen. Terwijl ze daar niet op hadden gerekend. En vanaf dat moment, en niet eerder, is er een verandering, heeft er zich voorgedaan. In heel Jeruzalem, in heel Galilea, in al de plaatsen waar de discipelen kwamen, konden ze met vrijmoedigheid getuigen van de Heer. Waarom? Omdat de Heilige Geest het had overgenomen in de levens van de mensen. Hoe meer wij onszelf openen voor de Heilige Geest, hoe eerder we tot onze doelen komen, hoe eerder de Heer onze gebeden ook zal verhoren. Want dan zullen we niets wegstoppen in kastjes en noem maar op verschuilplaatsen. Want dan zullen we open en oprecht naar de Heer toe kunnen gaan. En dan zullen we hem kunnen vertellen, dit zit er in mijn hart en ik weet dat het niet goed is, maar ik kom er niet uit. Wilt u mij helpen? Dan zal hij u ook de kracht geven. Want hij heeft ons de Heilige Geest gegeven om bij ons te zijn. Om met ons te zijn. 2025, ik zal niet zeggen heel de wereld, maar ik zal zeggen het grootste deel van de wereld hebben de mensen al de naam van Jezus Christus gehoord. Door de Heilige Geest. Die door mensen werkt. En die heeft ervoor gezorgd dat mensen overal komen en daar het evangelie kunnen vertellen. Daar kunnen vertellen van de naam van Jezus. En dat maakt dat het evangelie zich verder uitbreidt. Want dat is eigenlijk de wens van Jezus Christus. Dat het evangelie zich verder zal uitbreiden. Maar dat wil hij doen. Niet door van boven kracht uit, uit te stralen. Dat mensen overal in de wereld het evangelie aannemen. Hij wil u. Ieder die hier is, wil hij gebruiken om het evangelie verder te brengen. En hoe eerder wij ons daarbij aansluiten, hoe eerder wij de stem van de Heilige Geest willen opvolgen, hoe sneller dit zal gaan. En hoe groter ook onze resultaten zullen zijn. Oh, ik ben God daarvoor dankbaar dat hij dat wil doen. En als jij en ik dat willen doen, dan zullen we veranderingen mee gaan maken. Dan zullen we de grootheid van God gaan zien. In alles wat we aan het doen zijn. De Heere wacht totdat wij zeggen van, hier ben ik, Heere. Kom en neem het van me over. Ga uw gang in mijn leven, Heere. Heer, neemt u de leiding en ik zal volgen. En dan kan de Bijbel zeggen, van, zoals de Bijbel zegt, de volgelingen van Jezus. Dan kunnen we allemaal onszelf noemen de volgelingen van Jezus, die door de Heilige Geest dit mochten doen. Laten we de Heer daarvoor bidden en vragen. Want de tijd dringt. En als we om ons heen kijken, dan zien wij ook dat er heel veel in deze wereld op dit moment niet gaat zoals God het zou willen. Hemelse Vader, we komen deze middag voor uw genade troon, Heere. Heer, en wij zien wat er mensen van deze wereld, Heere, gemaakt hebben. En hoe het verder nog allemaal gaat, Heere. Dat het niet is, Heere, naar uw plan voor deze aarde. Heer, u hebt ons vrij gekocht. U hebt ons apart gezet. U hebt ons, Heere, mijn God, in uw koninkrijk gebracht. En ik wil u bidden en vragen op dit moment. Vul ons opnieuw met hemelse kracht. Vul ons, o God, en maak ons, Heere, kanalen van uw liefde. Maak ons, Heere, instrumenten in uw handen. Heere, dat wanneer wij ergens komen, Heere, dat het goed is als wij over fijne dingen met elkaar spreken, Heere. Maar het is ook goed, Heere, dat wij uw evangelie aan een ander vertellen. Iemand die er misschien nog nooit van gehoord heeft. Heere, zoals die discipelen, Heere, kracht van omhoog hadden ontvangen. De Heilige Geest. En dat ze daardoor het evangelie verder konden brengen. Wil ik u bidden en vragen, Heere. Neem het over. Help ons, Heere, opdat wij niet, Heere, met dingen bezig zijn die het daglicht niet kunnen zien. Maar help ons, o God, om, Heere, meer en meer in het licht van u te staan. Help ons, Heere, met hemelse kracht. Want dat is wat we nodig hebben. Kom, Heere, we hebben u nodig in alles wat we doen. Ik wil u bidden en vragen, Heere, dat u, Heere, het over wilt nemen in het hart van ieder die hier is. En ieder die wilt, Heere, daar wilt u ook. Ik dank u en prijs u, Heere. Wilt u komen en het overnemen, Heere. En wilt u uw weg met ons gaan? Want Heer, uw plannen voor ons, Heer, die zijn groot. Heer, uw plannen voor ons, Heer, die gaan heel ver. Gebruik ons, Heer, als instrumenten in uw machtige handen. Ik dank u, ik eer u en ik aanbid u, o Heer. Kom tot uw doel, Heer, in Jezus' naam. Amen. We gaan de Heer een prachtig mooi lied zingen. En dat is niet gepland, dus dat is een lied.